Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, het 45e vers willen wij gaan zingen. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. 119 vers 45. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 17 en vers 39 tot en met 45. Lucas 1, het 5e tot en met het 17e vers en vers 39 tot en met 45 na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen onder de wateren, in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan gaan we nu lezen Lucas 1, te beginnen bij vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met naam Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En dan vervolgen wij bij vers 39. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kinderke op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met grote stem en zeide: gezegend zij God, zij gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in de laatste 7 versen die u zijn voorgelezen. Lucas 1 vanaf het 39ste tot en met het 45ste vers. Daar luidt Gods woord en de tekst. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. Tot zover de tekst. We willen het aangezicht van de Heren zoeken in gebed. Heren, wanneer u ons op deze zondagmorgen onder uw woord brengt, is het al de vierde Adventszondag. En we hebben opnieuw gelezen in die overbekende geschiedenis uit Lucas 1. En te midden van al datgene wat er tot ons kwam vanuit uw woord, stond er zo'n heel veel betekenend woord over de priester Zacharias. Namelijk dat hij zijn priesterambt bediende voor God. En Heere, wij bidden van u of het zo zou mogen zijn vanmorgen. Of ons spreken en ons luisteren, of ons bidden en ons zingen mag zijn voor God. Wij zijn zo geneigd om op zijn best te luisteren voor onszelf, misschien wel veel eerder voor anderen. En het is al een zegen als we eens mogen luisteren voor onszelf. Maar wil u ook geven dat het is zou mogen komen tot het luisteren naar wat dat nu voor u betekent. En Heren, dan zijn dat hoge en grote dingen. En dan bidden wij voor elkaar zoals we vanmorgen thuis meeluisteren of in de kerk zijn. U weet wat we nodig hebben. Heren, laten alle afleidende gedachten worden weggenomen. Alles wat hinderen kan bij het luisteren naar uw woord, en dat is aan onze kant zo ontzaggelijk veel, wil u het wegnemen. En wil u geven dat wij door uw genade mogen blikken in het wonder van de tekst. Dat wij iets mogen zien van datgene wat Elisabeth door de kracht van de Heilige Geest mocht zien. Heren, wil u helpen als we in de kerk zijn. Wil u helpen bij het preken. Zonder u kunnen we niets. Heren, we bidden of u het woord wil gebruiken. Laat het zijn, Heren, dat ouderen en jongeren vanmorgen mogen worden aangesproken door uw woord. U kent de kinderen thuis en in de kerk en de jonge mensen. We dragen ze aan u op. Als er vanmorgen in de tekst sprake is van jonge mensen en zelfs van een ongeboren kind, Heren, laat het dan zo zijn dat het kerstevangelie en het adventsevangelie dat we vanmorgen overdenken ook een boodschap mag bevatten voor hen. Maar niet minder voor onze ouderen. Ze zijn er vanmorgen ook, met ons meeluisteren thuis of in het kerkgebouw. En Heren, wil u in hun harten en in hun levens komen met uw woord. Voor het eerst, maar ook opnieuw en bij verdieping. Het kan al zo lang geleden zijn in het leven van degene die u kennen en vrezen, dat ze uw stem met kracht hebben horen spreken. Heren, zou u eens dat oude nieuw willen maken? Zou u terug willen komen op wat u gesproken hebt? Er zijn tijden geweest, wellicht in ons leven, korter of langer geleden, waarin we door genade iets mochten zien van heerlijkheid en zaligheid in dat geboren kind. En Heren, wil u er ons nog eens terugbrengen? Wil u ons geopende ogen geven? Dat is altijd weer nodig. We bidden, Heren, voor de rouwdragenden in het midden van de gemeente. En heel bijzonder denken we aan de families Den Braber en Van Voorde. Het was in de achterliggende week dat binnen een kwartier tijd een broer en een schoonzus van onze oude broeder Den Braber uit het leven werden weggenomen. Zwager en een schoonzus van broeder Van Voorde. een oom en een tante van andere families in de kerk. En Heere, wij bidden of u alles wil geven wat nodig is. Aangrijpend als het sterven van twee mensen die ons lief zijn geweest en die ook door de band van het huwelijk zoveel jaren aan elkaar verbonden zijn geweest, zo dicht bij elkaar ligt. Heere, wil u uw bewaring geven in deze moeilijke tijden. Wil u vertroosting geven en wil u de roepstem heiligen aan onze harten. Zo dragen we de families Den Braber en Van Voren aan u op. Heere, wij bidden of u ook de kinderen en de andere familieleden wil gedenken. Ook de andere rouwdragenden in het midden van onze gemeente sterk en help ze. Heere, wij mogen deze morgen uw naam erkennen dat u broeder Scheffers uit het ziekenhuis deed thuiskomen. Wil u hem gedenken bij het ouder worden? Als hij merkt hoe de krachten minder worden. Heere, wil u voor hem zorgen, naar het lichaam en naar zijn ziel. Wees u, Heere, met broeder Van Wijk, die vanuit Pniel mocht terugkeren naar zijn woning. Wil u ook hem alles geven wat nodig is. Wil u hem bewaren in zijn huis. En wil u het boven alles onder de prediking van uw woord goedmaken met uzelf. Heere, wij denken aan andere zieken in het midden van de gemeente. Degene die noodgedwongen niet uit huis kunnen gaan in deze tijden, ontferm u zich. Sterk en help alle die een taak hebben in deze dienst. Geeft u dat de uitzending de huizen, de woningen mag bereiken. En Heere, als we alle dingen aan u vragen, dan moeten wij voor uw aangezicht belijden dat wij niets verdienen. Wil u ons uw genade geven, Heere, want zo gij in het recht wilt treden en ga dus slaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan, Heere? Vergeeft u dan alle zonden in onze gedachten en in onze woorden en in onze daden. Wil u allen helpen, Heere? U kent ook dat verdriet en die moeite die niet genoemd is deze morgen, maar die wel bij u bekend is. Ontferm u zich. Heel bijzonder als het in de schriftlezing ging over het verdriet van kinderloosheid. Dan willen we ook dat voor u neerleggen in het gebed. Heere, u kent degene die ermee worstelen. Uw woord geeft er eerlijk aandacht aan. En we bidden van u, geeft u wat nodig is. Als de God van wonderen ook in die omstandigheden. Heere, wees zo met ons allen. Begeef en verlaat ons niet. Hoor ons om Christus wil. Amen. Van de lofzang van Maria willen we het tweede vers biddend overdenken onder het orgelspel. Want ziet, ons Heere Daan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. Wel God na ramp en leed mij grote dingen deed, nu is zijn macht gebleken. Tweede vers van de lofzang van Maria. De collecten van deze zondag zijn voor eredienst, kerk en pastorie en algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het is een jaar of 10 geleden dat ik voor de allereerste keer een stichtelijk woord mocht spreken in een van de gemeenten. En toen ik die zondag in de gemeente was en zo eens keek naar de mensen in dat kerkgebouw, het was een heel kleine gemeente, schatte ik de jongste in de ochtend en in de middagdienst een jaar of 50. Dat is aangrijpend natuurlijk. Als er in een gemeente helemaal geen jonge mensen zijn, helemaal geen kinderen zijn. Het omgekeerde is trouwens ook aangrijpend. Als er in een gemeente alleen maar jonge mensen zijn. Als tegenwoordig lijkt het soms wel een soort aanbeveling en een reclamemiddel, maar daar klopt bijbels gezien natuurlijk ook niks van. Dat er alleen maar jonge mensen in een gemeente zitten. Maar het is een zegen als er verschillende generaties in een gemeente mogen zijn. Ouderen, mensen van middelbare leeftijd, kinderen, want die hebben elkaar nodig. We komen ze in de tekst van vanmorgen ook tegen. Verschillende generaties, 3 generaties zelfs. Een oude vrouw, Elisabeth, ver op haar dagen gekomen, zoals het woord het zegt. Een jonge vrouw, Maria. We zouden vandaag zeggen een jongere. Een kindje dat nog niet geboren is en van wie we toch iets lezen. Degene die straks de naam Johannes zal gaan dragen. Ja, en dan is daar ook, al ontmoeten we hem in onze tekst van vanmorgen niet, maar in dat huis een oude priester die niet spreken kan, Zacharias. En die verschillende generaties reageren allemaal op de komende zaligmaker. En met de hulp van de Heere willen we daar over nadenken vanmorgen. Als we bij onze tekstwoorden schrijven, 3 generaties en de komende zaligmaker. 3 generaties en de komende zaligmaker. Allereerst letten we op verheuging bij een ongeboren kind. In de tweede plaats op verwondering bij een oude moeder. En tenslotte op versterking bij een jonge vrouw. Allereerst verheuging bij een ongeboren kind, want er staat in vers 41... Zo sprong het kindeke op in haar buik. En in vers 44 wordt het nog wat verder uitgelegd. Zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. In de tweede plaats verwondering bij een oude moeder. Want we lezen in vers 43 dat Elisabeth uitroept: en van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Woorden van verwondering. En tenslotte versterking voor een jonge vrouw. Vers 45, waar tegen Maria gezegd wordt: en zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. En dan geven de Heren ons vanmorgen hier in de kerk of thuis, van wat voor leeftijd, van wat voor generatie we ook zijn, iets van diezelfde zegen die er mocht vallen in het huis van Zacharias en Elisabeth. Gemeente, wij hebben vanmorgen het Lucas-evangelie voor ons. En een van de dingen die opvallen in dat evangelie is dat de evangelist Lucas grote aandacht heeft voor reizen die gemaakt worden. U weet wellicht, Lucas heeft 2 Bijbelboeken geschreven. Boek van de Handelingen. Dat is voor het overgrote deel gewijd aan een beschrijving van de zendingsreizen van de apostel Paulus. En dan het evangelie dat vanmorgen voor ons ligt. En daarin is een heel groot deel van het Lucas-evangelie, van het 8e tot het bijna voorlaatste hoofdstuk, gewijd aan de laatste reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem. Hoofdstuk in, hoofdstuk uit schrijft Lucas over die laatste reis van Jezus naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Maar we kunnen vanmorgen zeggen, onze tekst begint ook met een reis. Kijkt u maar in vers 39. Er staat, en Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. De aanleiding voor die reis kunnen we ons wel voorstellen. We hebben twee keer nagedacht over de verzen die aan onze tekst vooraf gaan. En we hebben toen gehoord hoe het op zeker moment in Nazareth gekomen is tot zo'n hele wonderlijke ontmoeting. Gabriël, door de Heere gezonden vanuit de hemel, komt in Nazareth in het huis waar Maria woonachtig was. En Gabriël spreekt Maria aan en vertelt haar dat zij de moeder zou worden van de zaligmaker. En dan krijgt Maria heel wat te horen over wie die zaligmaker is. De zoon van de Allerhoogste. Die zal zitten op de troon van David. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En dan brengt dat, ik roep het even in uw herinnering terug, dan brengt dat Maria in diepe verwondering. En dan zegt ze het in grote verwondering, hoe zal dat wezen omdat ik geen man beken? En dan mag Gabriël in opdracht van de Heere iets ontsluieren van dat grote wonder dat de kracht van de Allerhoogste God over Maria zal komen. En dat de Heilige Geest haar zal overschaduwen. We hebben de vorige keer nagedacht over wat er met dat woord, dat veelbetekenende woord, bedoeld wordt. Er lag een verwijzing in naar de wolk, de heerlijkheid des Heren die in een wolk neerdaalde op de tempel in de tijd van het Oude Testament. En het Heilige krijgt Maria te horen dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. En dan krijgt Maria zo tegen het einde van die ontmoeting van de Heere een versterking. Een versterking, want ze krijgt te horen dat haar nicht Elisabeth, die al op hoge leeftijd was, die geen kind kon krijgen, toch een kind verwacht. En zie, zo stond er in vers 36, Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. En daar ligt iets in van een zichtbaar teken dat Maria krijgt, dat het echt waar is wat er gebeuren zal. Want als Maria naar de oude Elisabeth zou toegaan, dan zou ze het met haar eigen ogen kunnen zien dat Elisabeth een kind verwacht. Kijk, en tegen die achtergrond moeten we het begin van onze tekst lezen. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen. Calvijn zegt zo prachtig, als Maria de engel uit het oog verloren is, is ze niet meteen de belofte van God uit het oog verloren. De engel verdween weer. Maar de belofte van God was aan haar gebracht. En die belofte resoneert nog, die trilt nog na in haar hart. En die woorden van de Heere, die belovende woorden, maken Maria gaande, brengen haar in beweging. Zorgen ervoor dat ze opstaat en gaat reizen. Waarheen? Slot van vers 39. Ze reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam, zegt het begin van vers 40, in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Waar Zacharias en Elisabeth precies gewoond hebben, weten we niet. Maar Zacharias was priester in de tempel, dus hij moet gewoond hebben in een van de priestersteden die in Jozua 21 al genoemd worden. En die priestersteden lagen allemaal betrekkelijk dicht bij Jeruzalem. Er zijn bijbelverklaarders die denken aan Hebron, iets ten zuiden van Jeruzalem. Het zou ook op een iets andere plaats kunnen zijn geweest, maar in elk geval, vanuit Nazareth naar de omgeving van Jeruzalem, dat was wel een dag of 3, 4 reizen. En toch, Maria heeft die reis gemaakt. Niet alleen, dat laat zich niet zo indenken. Een vrouw reisde in de tijd van de Bijbel eigenlijk nooit alleen. Dat was ongebruikelijk en dat was ook heel gevaarlijk. En we kunnen ons goed voorstellen dat Maria zich heeft aangesloten bij een aantal pelgrims die naar Jeruzalem gingen. Misschien was het wel de tijd van een van de grote feesten. Maar ook als dat niet zo was, er waren altijd wel mensen die naar Jeruzalem gingen. En wie dat heel bijzonder waren, ik ontdekte dat bij de bestudering van de tekst van vanmorgen, dat waren de vrouwen, de jonge vrouwen die pas getrouwd waren. Want het was in de tijd van de Bijbel de gewoonte dat vrouwen die pas getrouwd waren met soms het uitblijven van blijde verwachting en de vragen en de nood en het verdriet een plaats zochten voor het aangezicht van de Heer in de tempel. En daarnaast waren er ook vrouwen die blijde verwachting mochten kennen en die met het ongeboren leven ook voor Gods aangezicht in het heiligdom verschenen. En dan waren er natuurlijk mensen ook in allerlei andere omstandigheden die de gang naar de tempel, naar het heiligdom maakten. Maria zou gereisd hebben te midden van die anderen in de richting van Jeruzalem. En mogelijk heeft ze de pelgrimsliederen gezongen, samen met de anderen. Maar als dan de anderen koers zetten rechtstreeks naar het heiligdom, naar de tempel van Jeruzalem, dan kiest Maria een andere weg wat het laatste gedeelte betreft. Zij slaat de weg in naar de priesterwoning van Zacharias en Elisabeth. En in vers 40 lezen we hoe ze daar kwam in het huis van Zacharias en hoe ze Elisabeth groeten. Maria en Elisabeth zullen elkaar gekend hebben. Wij weten uit het slot van Lucas 2 dat Maria de gewoonte had om naar de tempel te gaan ter gelegenheid van de feesten. En dat men bij die gelegenheid ook familieleden ontmoette. Als de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd kwijt is voor Jozef en voor Maria, dan vermoeden ze aanvankelijk dat hij bij een van de familieleden, de magen worden ze genoemd, dat hij bij een van de familieleden is. Dus Maria zal Elisabeth wel vaker ontmoet hebben. Ze is geen onbekende voor haar geweest. Maar nu ontmoeten ze elkaar dan weer na langere tijd vermoedelijk. Ze woonden niet dicht bij elkaar. En dan begroeten ze elkaar en die vrouwen die zullen de armen om elkaar heen geslagen hebben. Het was natuurlijk niet zo'n ellendig moeilijke tijd, gemeente, als dat het nu is. Dat soort dingen soms ook in familiekring helemaal niet meer kan. En ze zullen woorden van begroeting hebben gesproken tegen elkaar. En dan gebeurt dat wonderlijke. Het eerste wat vanmorgen in onze tekst nadrukkelijk de aandacht moet hebben. Laten we het gaan lezen in vers 41 het midden. Het staat er heel kort. Zo sprong het kindeke op in haar buik. Het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde. Zo sprong het kindeke op in haar buik. En u moet, om dat goed te begrijpen, nog even bedenken, als Maria na een dag of 3, 4 reizen de drempel van het huis van Zacharias overgaat, dan draagt Maria in haar schoot het heilige kind, de Zoon van God, de Messias. En terwijl zij het huis binnenkomt, is daar Elisabeth, die al 6 maanden in verwachting is van degene die straks de naam Johannes, de doper, zal dragen. de voorloper van de Heer Jezus. Allebei zijn zij nog niet geboren. En toch vindt er hier op een wonderlijke wijze een ontmoeting plaats. Niet alleen tussen Maria en Elisabeth, maar ook tussen het kind van Maria, de zaligmaker, en het kind van Elisabeth, Johannes. En op het moment dat Maria dan groeten uitspreekt, hartelijke woorden van begroeting uit naar Elisabeth toe, dan gebeurt er dus in de schoot van Elisabeth iets wonderlijks. Dan begint de ongeboren Johannes te bewegen. Zijn Bijbeluitleggers die vermoeden dat we dat gewoon menselijk moeten verklaren. Ze wijzen erop dat Elisabeth zal zijn aangegrepen door een bijzondere emotie van blijdschap. En als dat zo is, zeggen ze, ja, dan kan dat ook zijn uitwerkingen hebben via de moeder naar het ongeboren kind. Het zou kunnen, maar dat is in elk geval hier de verklaring niet. Want er staat hier heel nadrukkelijk in vers 44, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. Dus dat ongeboren kind, dat heeft iets van vreugde gehad. Zoveel vreugde gehad, ik moet eigenlijk zeggen heel veel vreugde gehad, want er staat in het Grieks van het Nieuwe Testament een krachtig woord. Er staat dat kind dat sprong op, dat huppelde. Zo staat er eigenlijk van vreugde. Dat troppelde van vreugde. En dat wordt in Gods woord nadrukkelijk als een vreugdeuiting aangeduid. En dan nog een keer, wat is dat dan geweest? Wel, gemeente, twee dingen ter verklaring. Het eerste is dat wij moeten bedenken dat de Heere ook werkt door zijn voorzienige leiding en inwerkt op ongeboren kinderen. We hebben dat nog niet zo heel lang geleden in de geschiedenis van Jacob ook gezien. Jacob en Esau, die al voor de geboorte een confrontatie met elkaar hebben, maar daar ligt iets profetisch in. En hier zien we eigenlijk, als ik het zo zeggen mag, het omgekeerde voor een deel. Jacob tegenover Esau, Esau tegenover Jacob, dat had iets van een confrontatie. Maar hier zien we dat wonderlijke, dat de voorloper van de Heer Jezus, Johannes, zich verheugt als de ongeboren Christus tot hem komt. En dat is natuurlijk een wonder. Want u zegt, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Ja, maar legt u er vers 15 van Lucas 1 nog eens naast. Daar staat eigenlijk de verklaring voor wat er in onze tekst gebeurt. Het slot van vers 15. Dan gaat het over Johannes de Doper. En dan zegt Gabriel tegen Zacharias, hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. Daar hebt u het. De Heilige Geest heeft op een wonderlijke wijze op dat ongeboren leven ingewerkt. En de Heilige Geest heeft in het hart van dat ongeboren kind vreugde verwekt. En Johannes heeft zich al voor zijn geboorte verheugd en is van vreugde opgesprongen omdat de zaligmaker tot hem kwam. We zullen hem later in het evangelie ook aangeduid vinden als de vriend van de bruidegom. En die vriend van de bruidegom verheugt zich, ja, in de bruidegom. En in de vreugde van de bruidegom, Johannes. En als we dat zo aan het begin van onze tekst zien gebeuren, gemeente. Verheuging bij een ongeboren kind. Dan leert dat ons vanmorgen tenminste drie dingen. Het eerste wat we daaruit kunnen leren is dat de komst van de Heer Jezus Christus. En Maria was op dit moment misschien nog maar een week in verwachting. Want doorgaans wordt aangenomen dat op het moment dat Maria heeft gezegd bij de ontmoeting met Gabriel, mij geschiede naar uw woord, dat op dat moment zij de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus in haar schoot heeft ontvangen. Dus misschien nog maar een paar dagen in verwachting geweest. Maar de komst van de Heer Jezus Christus is een zaak van, vult u maar aan, bijbels gezien, dat is een zaak van grote blijdschap. Dat Christus naar deze wereld komt, is een zaak van grote blijdschap. Dat zeggen de engelen later ook. Zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Dat God zijn Zoon zendt naar een wereld verloren in zonde en schuld, liggend in de duisternis van de zonde en van de blindheid, maar dat God zijn Zoon daarheen zendt. Opdat Christus het licht van de profetie zal laten schijnen. Opdat Christus zijn offer zal brengen als de grote hoge priester. Dat Christus als de grote koning de Satan en de zonde en de dood zal overwinnen. Dat is een zaak van grote vreugde, van grote blijdschap. Dat mogen wij gemeente nooit vergeten. En een van de vragen die we vanmorgen op de vierde Adventszondag vanuit het woord aan elkaar hebben te stellen is de vraag: kennen wij iets van die Adventsvreugde? Daar ben je kinderen nooit te jong voor. Want zelfs Johannes kende er al iets van. Daar bent u ook niet te oud voor, maar kennen wij iets van de echte Adventsvreugde? En de echte Adventsvreugde, de vreugde over een zaligmaker die in deze wereld komt, ja, die richt zich natuurlijk op de kern van de komst van de Heer Jezus. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben, zegt de apostel Paulus. En iemand die door de Heer onderwezen wordt in zichzelf en in de zelfkennis, die zal het de apostel niet gewonnen geven. Misschien heb ik het u al eens verteld, gemeente, maar in het dorpje naast Damwoude, waar wij gewoond hebben, daar waren twee eenvoudige kinderen van God, twee mannen van middelbare leeftijd. En dat waren mannen die leefden in al hun eenvoud heel dicht bij het woord van God, bij de schrift. En die hebben werkelijk samen eens in alle oprechtheid ruzie gekregen over de vraag wie er nou de grootste van de zondaren was voor God. Want de een wilde de ander niet gewonnen geven. En ze kwamen natuurlijk wel weer bij elkaar. Natuurlijk wel. En ze vonden elkaar wel weer. Maar dat is ook iets wat verbonden is aan die ware Adventsvreugde. Dat Christus in de wereld gekomen is om zo'n verloren mens, om zo'n veroordelenswaardig mens als ik ben, zalig te maken. Dus dat is iets heel anders dan de geromantiseerde kerstvreugde die wij hebben. Dat is iets heel anders dan alleen maar een kerstsfeertje. Dat kerstsfeertje, dat is ook weer na de 26e beleven we wel zijn voorbij. Maar de echte kerstvreugde, ja, die kunt u natuurlijk in augustus of juli ook beleven. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, dan zie ik daar Simeon staan met dat kind in zijn armen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat. Nou, dat is het eerste. De komst van Christus in deze wereld is een zaak van diepe vreugde. En als u die vreugde niet kent, gemeente, dan moet u erom gaan bedelen bij de Heere. Dan moet u erom gaan vragen bij de Heere. Heere, leer me die echte vreugde kennen. Mag kerst 2020 onder zo heel andere omstandigheden dan dat ik het had gedacht. Maar mag dat nu eens het moment worden dat ik die echte vreugde van kerst voor mijn eigen hart mag beleven. En als u er misschien wel lang geleden veel van hebt mogen ontvangen en het lijkt allemaal zo ver en het lijkt allemaal misschien zo gestold, zo koud geworden. Nou vraagt dan de Heere toch of hij terug wil komen op zijn werk. Ja, want het is, en dat is het tweede wat we leren uit ons eerste punt, het is een zaak van de Heilige Geest die mensen tot die vreugde brengt. Het is de Heilige Geest die werkte in de schoot van Elisabeth en in dat ongeboren leven van Johannes de Doper. En die ervoor zorgde dat Johannes van vreugde opsprong. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat mogen wij nooit vergeten. Het valt ook op in deze geschiedenis van de tekst hoe het werk van de Heilige Geest daar aandacht krijgt. Als u zichzelf niet tot die kerstvreugde kunt brengen. Als u moet zeggen, die adventsvreugde. Nee, ik kan natuurlijk wel. En ik bedoel dat niet verkeerd gemeend. Ik zeg daar op zich geen verkeerds van. Maar ik kan wel wat muziek opzetten, kerstmuziek opzetten. En we kunnen wel naar het woord luisteren. Maar die echte vreugde, dat kan ik mezelf niet geven. Dat kan ik mezelf niet brengen. O, hoor vanmorgen dat dat het werk is van de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest kan komen waar een mens niet komen kan. Want de Heilige Geest kon zelfs komen in de schoot van Elisabeth. In het hart van die ongeboren Johannes. En dat brengt dan bij het derde wat wij uit deze geschiedenis moeten leren. Laten we maar heel dicht bij de tekst blijven. Het derde wat er in de tekst opgesloten ligt, dat is dat de Heilige Geest dat ook kan werken in de harten van jonge kinderen. Daarom moet er bij ouders van jonge kinderen veel gebed zijn. Heere, werkt u met uw Heilige Geest toch in het hart van ons jonge kind? Van het ongeboren kind? Wil u iets van die genade die Johannes de Doper ontvangen mocht ook geven aan ons en onze kinderen? Nou, dat zijn een paar lessen en een paar aansporingen uit het eerste in onze tekst. Verheuging bij een ongeboren kind. Veel voor je kinderen, voor je kleinkinderen op de knieën. En als je dan iets zou mogen zien van het werk van de Heere in het leven van je kind. Zou dat ook kunnen, vraagt iemand vandaag. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar ik geloof ook, gemeente, en u mag er best nog eens over verder vragen als u zegt, wat bedoelt hij? Maar ik geloof ook wel dat wij daar wel voorzichtig mee moeten zijn. Als wij misschien iets zien van ritselingen, van leven zelfs in het hart van een kind. Een van mijn voorgangers in mijn vorige gemeente zei nog wel eens, er moet nog de kook over de spinazie gaan. Dat is misschien een rare uitdrukking. Maar spinazie in een pan, dat lijkt een hele pan vol. En dan moet de kook erover gaan en dan wordt het een heel stuk minder. Een kind kan soms hele ontroerende dingen zeggen dat je je als vader of moeder erover verheugt. Laat dat nou maar aan de Heere verbinden. Maar dan moet zo'n kind natuurlijk ook nog door het dal van de puberteit. Het moet nog een leven door. En dan heeft zo'n kind er natuurlijk niets aan als een vader of een moeder zo'n kind gaat zalig spreken en zegt, ik geloof wel dat jij ook een nieuw hartje hebt, hoor. daar dienen we onze kinderen, geloof ik, niet zo mee. U hoeft het ook niet te ontkennen. Als een kind dat zo zou mogen beleiden. Alleen u moet tegenover uw kind, en laat ik het tegenover onze kinderen mogen doen. Maar wij moeten tegenover onze kinderen altijd maar spreken. Klein van onszelf en klein van wie een mens in zichzelf is en groot van de Heere. Dan varen we een veilige koers. En natuurlijk mag een vader of een moeder dan hoop koesteren, maar die hoop moet aan de Heere verbinden. En als het van de Heere is, dan zal het ook blijken. En dan zal het ook verderop in het leven blijken, toch? Maar de Heere, en dat laat deze geschiedenis zien, de Heere kan ook echt wel werken in het leven van kinderen, van jongeren. Hij wil het ook doen. Kerst brengt op dat punt de generaties bij elkaar. Er luisteren vanmorgen ook kinderen mee naar de preek en er zijn kinderen in de kerk. Johannes mocht de Heer Jezus al lief hebben door genade toen die nog niet geboren was. Dat staat hier eigenlijk. En hij verheugde zich al in de Heer Jezus toen hij nog niet geboren was. En de Heer geven dat het bij onze kinderen in de kerk en thuis ook door genade zo mag zijn. Vraag daarom. Heere, werkt u in mijn hart? Werkt u in mijn leven? Tweede, waar onze tekst van spreekt, is verwondering van een oude moeder. Daarvoor lezen we vers 41, het slot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heere tot mij komt? Verwondering bij een oude moeder. En dan moeten we beginnen bij het slot van vers 41. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft zo gewerkt in het hart van Elisabeth, dat ze als een profetes ging spreken en dat ze ook als een profetes ging zien. Ze ging zien wat ze vanuit zichzelf helemaal niet kon zien. Wat heeft ze dan gezien? Wel, ze heeft gezien dat Maria in verwachting was. Dat moeten wij niet menselijk verklaren. Als ze dan zegt dat Maria tot haar komt et met de vrucht haar buiks, dan is dat niet een soort vrouwelijke intuïtie geweest, waardoor ze heeft gezien, kijk, Maria verwacht ook een kindje. Nee, dat is verlichting geweest door de Heilige Geest. Vervuld van de Heilige Geest roept ze het uit. En ze heeft niet alleen gezien dat Maria een kind verwachtte, maar ze mocht ook zien wie het was. Wie was het? Wat zegt ze in vers 43? Hoe noemt ze Maria? De moeder mijns Heren. Dus ze noemt dat ongeboren kind haar Heren. En dat is een hele hoge titel. Daar moet u Psalm 110 eens naast leggen. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dat is een hele hoge aanduiding voor de komende Messias. Kijk, en dat heeft Elisabeth mogen zien bij het licht van de Heilige Geest. Ze ziet Maria daar aankomen, jonge vrouw van 17, 18. Ze hoort de groet van Maria en dan krijgt ze bij het licht van de Heilige Geest te zien: deze Maria is de moeder van mijn Heere. Van de zaligmaker. En dan zegt ze nog iets over de Heer Jezus Christus. Dan zegt ze in vers 42, deze zegt het niet. Er staat eigenlijk aan het begin van vers 42 dat ze het uitschreeuwde. Ze riep uit met grote stem. Ze schreeuwde en zei: gezegend zijt gij onder de vrouwen, Maria. En gezegend is de vrucht van uw buik. Daarmee bedoelt ze te zeggen, Maria, u bent bijzonder bevoorrecht, want u mag de moeder worden van de zaligmaker. Gezegend onder de vrouwen. Dat betekent meer gezegend dan alle vrouwen in Israël. En waarom bent u zo gezegend? Vanwege de vrucht van uw buik. Want hij is heel bijzonder gezegend. Op hem rust heel bijzonder de gunst en het welbehagen van God. En dat bedoelt ze ten diepste. Gezegend dat kind. Gezegend door zijn vader. Het welbehagen van God rust op hem. Het is alsof datgene wat Elisabeth hier zegt iets van een vooraankondiging is van wat straks bij de doop van de Heer Jezus zou klinken. Dan openen de hemelen zich, dan klinkt er vanuit de hemel een stem. Deze is mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En bij de verheerlijking op de berg klinkt er weer datzelfde. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik me welbehagen heb. Kijk, dat is de diepe betekenis van gezegend is de vrucht van uw buik. En dat mocht Elisabeth zien. Ik vind dat, gemeente, en ik denk dat u het met me eens zult zijn, maar ik vind dat een groot wonder. Dat is menselijk natuurlijk helemaal niet te verklaren. Dat hier zo'n oude moeder staat, zo'n oude vrouw staat. En dat Elisabeth alleen nog maar wat woorden van begroeting heeft uitgesproken. En dan begint Elisabeth te spreken over haar Here en over de vrucht van de buik van Maria die bij uitstek gezegend is. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die aan Elisabeth heerlijkheid liet zien in Christus. Dat is wat er gebeurt. De Heilige Geest laat Elisabeth heerlijkheid zien in Christus. En ze was, en dan trek ik de lijn van het begin van de preek maar even door. Ze was al een oudere vrouw. Ze behoorde bij de oudere generatie. Maar de Heere kan het toch vandaag ook nog doen. Aan ouderen onder ons geven dat ze, het zij voor het eerst, het zij bij vernieuwing, heerlijkheid mogen zien in Christus. In die zaligmaker die naar deze wereld gekomen is. Om te zien waar u met het oog, met het natuurlijke oog niet ziet. Maar om door alles heen te zien en te zien hoe hij komt naar deze wereld. Hij komt springend over de bergen en huppelend over de heuvelen. Hij komt met een hart, gemeente. Hij komt met een hart dat erop gezet is om zijn vader de eer te geven en om zondaren te gaan zoeken. Hij komt naar deze wereld. Daar heeft Elisabeth echt iets van mogen zien door het geloof. In het licht van alles wat ze vanuit het woord, vanuit de schrift wist. Maar hij komt om zondaren te zoeken in hun verlorenheid en om ze zalig te maken. Hij komt als die herder die zijn leven zal stellen voor de schapen. Hij komt als het licht der wereld om dat licht te laten schijnen in de duisternis. Hij komt om zich te ontfermen over datgene dat verloren is. En Elisabeth heeft zich in hem mogen verheugen en verblijden. Ze heeft heerlijkheid gezien in hem. En als ze dan heerlijkheid ziet in hem, dan brengt dat haar ook in de diepste verootmoediging. Dat gaat in Gods woord altijd samen. Des te meer een mens heerlijkheid mag zien in Christus, des te dieper zo'n mens zal buigen in de verootmoediging, ook vandaag. Want ze zegt in vers 43, en van waar komt mij dit? Dat de moeder mijns heren tot mij komt. Daar bedoelt Elisabeth mee te zeggen, ik heb dat helemaal niet verdiend. Van waar komt het dat Maria, de moeder mijns heren, tot mij komt? Dat ze naar een ander zou zijn gegaan, dat kan ik begrijpen. Maar dat ze naar mij komt. Iets mogen zien door genade van de heerlijkheid van Christus. Wanneer? Als hij gepredikt wordt. En de Heilige Geest gebruikt de prediking en woorden uit de prediking om u te laten blikken op die heerlijkheid van Christus. Maar dat brengt altijd in de verootmoediging. Heren, hoe kan het nu dat ik dat mag zien? Dat is ook iets om uw leven aan te toetsen, als u mag weten van die genade. Waar heeft het u nu gebracht? Als David 2 Samuel 23 op zijn sterfbed ligt, zijn laatste woorden gaat uitspreken, dan spreekt hij over een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Op een morgen zonder wolken, wanneer na de regen van de glans de grasscheutjes uit de aarde spruiten, zegt hij dan. Dan krijgt hij een voorzicht op de heerlijkheid van Christus. En dan in één keer, hoewel mijn huis al zo niet is geweest bij God. Dus zien op Christus brengt ook in de diepere verootmoediging. Later zal de zoon van deze Elisabeth het zeggen. Hij moet wassen, dat betekent groeien. En ik moet minder worden. Dat. Dat ziet u hier ook. Dat geeft de Heilige Geest Elisabeth ook te zien. We gaan eerst zingen. Lofzang van Maria, het eerste vers. God van Lucas 1, gemeente, leeft nog. Die God die werkte in het hart van een ongeboren kind. En die werkte in het hart van een hele oude vrouw. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Geen ding is bij God onmogelijk. En daarom zou hij het niet kunnen doen bij u. Zou hij het niet kunnen doen bij jonge mensen in de kerk? In het hart van kinderen is deze geschiedenis niet de geschiedenis om biddend de vinger bij te leggen. Heere, doe zo ook aan mij. Elisabeth mocht heerlijkheid zien in Christus. En toen ging haar mond overlopen van Gods eer. Toen brak ze uit in een lofzang. Een lofzang, zo is het wel genoemd. Het middelste van onze tekstverzen. Maar ik zei u al, het is eigenlijk een schreeuw van vreugde geweest. Zo moeten we het ons ook echt voorstellen. Ze heeft daar in diepe verwondering een schreeuw van vreugde gegeven. Heerlijkheid in het Lam. En in zichzelf alleen maar onwaardigheid. Van waar komt mij dit? Dat de moeder des Heren tot mij komt. Gemeente, hebt u dat ook gezien? Hebt u heerlijkheid gezien in hem? En hebt u, dat is er onlosmakelijk aan verbonden, uw eigen onwaardigheid ook gezien? Dat ene, dat kan niet buiten het andere. En onwaardigheid, ik zeg het u nog eens een keer, dat is niet waardeloosheid. En dat is niet minderwaardigheid. Dat vraagt de Heere niet van een mens. Dat hij zichzelf ziet als een waardeloos mens, dat is onbijbels. Dat hij zichzelf ziet als minderwaardig ten opzichte van anderen. Nee, dat is niet wat de Heere bedoelt, maar wel als een onwaardige. Dat betekent iemand die het niet verdient tegenover God. Iemand die de genade van Christus niet verdient, omdat hij het zo verzondigd heeft en verbeurd heeft. En die het toch krijgt. En die daarom ook met dat woord van Paulus zal instemmen. Een getrouw woord, alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste, en dan bedoelt Paulus natuurlijk de ergste, ben. Ben. Verwondering voor een oude vrouw. En dan tenslotte versterking voor een jonge vrouw. Vers 45. En zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Zalig is zij die geloofd heeft. Dat is een woord van Elisabeth tegen Maria. Misschien schrikken wij daarvan en zeggen we tegen elkaar, gaat hier dan toch de ene mens de andere zalig spreken? Ligt hier dan toch een kiem voor wat de Rooms-Katholieke Kerk gedaan heeft en nog doet bij sommige mensen? U weet wel, de Rooms-Katholieke Kerk die toch in de praktijk zo vaak, en ik zeg dat met pijn in mijn hart, gemeente, maar die zo vaak Christus op een voetbank zet en Maria op de troon zet. Christus op een voetbankje en Maria op de troon. Maar is dat het wat onze tekst hier doet? Nee, we moeten bedenken dat het de Heilige Geest is die Elisabeth heeft vervuld. En het is ten diepste ook het woord van Gods Geest dat hier klinkt. En Gods Geest zegt het door Elisabeth, die als een profetes is hier. Zalig is zij die geloofd heeft. En dan gaat het over Maria. Maria had geloofd. Hoe? Diepen we nog even op vanuit de geschiedenis die aan onze tekst van vanmorgen vooraf ging. Hoe heeft Maria geloofd? Maria heeft geloofd door eerst te horen. Door zich zalig te luisteren aan de woorden die van de hemel tot haar gesproken werden. Ze heeft geloofd door verwonderd haar vraag te stellen. Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Door haar onmogelijkheden voor God neer te leggen. Ze heeft geloofd door die woorden van de hemel biddend en aanbiddend te ontvangen. Mij geschieden naar uw woord. Ze heeft geloofd door die woorden te bewaren in haar hart als een kostbare schat en door ze te overleggen. Als u Maria ontmoet in de Bijbel, is het heel vaak zo dat haar houding gekenmerkt wordt door drie dingen. horen, overleggen en bewaren. Dat doet Maria heel vaak. Ze hoort, ze overlegt, ze overdenkt biddend, ze vergelijkt, zo staat de letter, wat ze gehoord heeft met wat de Heere nog meer gesproken had. En ze bewaart het als een kostbare schat in haar hart. Ik hoop, gemeente, dat er zoveel mogen zijn, veel vrouwen, oudere vrouwen en jongere vrouwen in de Jeruzalemkerk en thuis meeluisterend. Die mogen zijn als Maria. De woorden horen en overleggen in het hart en bewaren als een kostbare schat. En ik hoop dat er veel jongens en veel mannen zijn die diezelfde genade ook mogen kennen. Maria had geloofd. Ze heeft zich laten zakken en laten zinken op het woord van God. Dat is wat ze deed. Ze heeft zich laten zakken en zinken op het woord dat door Gabriël van Gods wegen tot haar gesproken was. Heere, zie hier de dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. En nu zegt Elisabeth, zalig is zij die geloofd heeft. Zalig, Maria, wanneer u dat geloof mag kennen. En dan zegt het slot van vers 45, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En daar ligt het fundament van de zaligheid. Dat ligt niet in het geloof van Maria. Maar het fundament van de zaligheid ligt hierin. De dingen die door God tegen haar gezegd waren, die zullen volbracht worden. Kijk, en dat heeft Maria hier nog eens een keer mogen horen. En dan ga ik even met u terug naar waarom heeft Maria die reis van 3-4 dagen gemaakt. Waarom is ze naar Elisabeth toegegaan? Omdat de Heer had beloofd, ik wil uw geloof versterken. Elisabeth, uw nicht, is ook al in de 6e maand. Dan kunt u het nog een keer zien. En dan kunt u het nog eens een keer horen uit haar mond dat het echt waar is. En nu komt Maria bij Elisabeth en nu krijgt ze nog zoveel meer. Ze ziet Elisabeth daar. Ze ziet de tekenen van blijde verwachting. Maar ze krijgt ook nog eens te horen dat Elisabeth tegen haar zegt, nog een keer een versterking. Vers 45b. De dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Alles wat God beloofd heeft, Maria, alles wat God tegen u gezegd heeft, Maria, dat zal bestaan. Dat zal vervuld worden. En wat had de Heere dan beloofd? Gij zult een zoon baren en zijn naam heten Jezus. En hij zal groot zijn. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat had de Heere beloofd. De Heer had ook beloofd dat ze een kindje zou ontvangen in haar schoot. Dat was gebeurd. Maar er stond ook nog een hele hoop open, om het zo te zeggen, van die belofte. En nu zegt Elisabeth, Maria, alles wat de Heere beloofd heeft, ook datgene wat nog open staat, maar dat zal vervuld worden. Al wat God ooit beloofd heeft, zal bestaan. De Heere kan van zijn woord niet af. En dat geeft, als het goed is, worstelingen, geloofsworstelingen met het woord van God. Heere, u hebt het gezegd. Doe gij gelijk gij gesproken hebt. En dan ligt er dus in het slot van de tekst van vanmorgen een onderstreping van die belofte die Maria had gehoord. Ge zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zondaren zalig maken. Maria, het zal echt waar zijn. En het is alsof de oude Elisabeth vanuit de tekst u en mij een ogenblik aankijkt en het zegt, Alle dingen die haar van de Heere gezegd zijn, die zullen volbracht worden. Zijn naam zal echt Jezus zijn. En hij zal echt groot zijn. En zijns koninkrijk zal geen einde zijn. Hij zal van zee tot zee regeren. Hij zal van geslacht tot geslacht regeren. Hij is de koning op de troon van David. Sterk. Want zijn naam is Sterke God. Hij is sterk. Sterker dan alle onmogelijkheden van mensen. Hij was sterker dan Manasse. Hij was sterker dan Paulus. Hij is sterker dan Simson. Hij kan ook vanmorgen het hardste hart verbreken. En hij zal regeren vanaf de troon als de zoon van David. Dat wil zeggen, hij zal zich ontfermen over ellendigen, over nooddruftigen, over mannen, over vrouwen, over jongens en meisjes die moeten zeggen, o Heere, als er nou één is die het niet verdient, als er nou één is die boven Elisabeth uit zou moeten schreeuwen, van waar is het dat die koning tot mij zou komen, dan ben ik het wel. Ik heb het niet verdiend, Heere. Ik heb het helemaal verzondigd in mijn leven. En als ik zie niet alleen op wat er was, maar ook op wat er is in mijn hart en in mijn leven, o, dan ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waard. Dubbel waard om wat er was en om wat er is. En als ik kijk naar mijn hart, Heere, dan is dat hart zo gesloten. Dan is het zo dicht. Maar hij zal koning zijn op de troon. En weet u, als u dat woord in uw leven gaat horen spreken, dan komt u met dat woord op de knieën en dan zult u het zeggen. Vrijmoedig, niet vrijpostig, maar wel vrijmoedig. Heere, wil u dan laten zien dat u sterker bent dan die vijandschap van mijn hart. Dat u sterker bent dan de hardheid van mijn hart. Dat u die zalig maken, die koning op de troon bent. Dat u zich ontfermen wil over armen, over ellendigen, over behoeftigen, over mensen in de grootste nood. Al die woorden die van de Heere gesproken zijn over de Heere Jezus Christus, die zullen vervuld worden. En daarom, gemeente, mocht er in de Adventstijd 2020 nog gepredikt worden. En daarom zullen er ook, en de Heere geven, ook onder ons, oude en jonge zondaren worden toegebracht. En zalig worden, want al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. En dat is niet alleen de belofte van de Heere tot mensen. Maar dat is boven alles. En daar ligt de zaligheid van Gods kerk zo vast in. Dat is boven alles die belofte die God gedaan heeft aan zijn eigen zoon in de stilte van de eeuwigheid. Toen God het beloofd heeft aan zijn eigen zoon, als uw ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, dan zult u zaad zien. U zult de dagen verlengen. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord willen zegenen, genadig het zondige en gebrekkige willen vergeven. Laat het woord mogen meegaan in de overdenking en in ons gebed, Heere. als we jong zijn en als we oud zijn. Wilt u ons vanmiddag onder uw woorden brengen en geef ons zo wat we niet verdienen. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 77, het achtste vers, willen we nog biddend overdenken onder het orgelspel. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? En wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.